Ja, mooi. Dan kunnen we van start gaan. Wie ben ik? Ik ben Gijsbert Thomassen. En ik kom van oorsprong uit Ermelo. En daar ben ik opgegroeid in de hervormde kerk. En daar ben ik op een gegeven moment in 2010 weggegaan. En toen ben ik terechtgekomen in Christengemeente Berea. Daar ben ik een poosje oudste geweest. En toen heb ik in 2018 een beroep gekregen naar de gemeente in Enschede. En dat is de gemeente De Schuilplaats. En dat is de gemeente geweest waar ook dominee Niemeyer gediend heeft. Theo Niemeyer. En daar mag ik nu dik vier jaar al staan. En met heel veel plezier, met heel veel vreugde. Er gebeurt ook ontzettend veel in de gemeente. En we merken dat de Heer echt aan de gang is om ook ouderen, maar ook jongeren echt te bereiken met het evangelie. En we zien echt levens veranderen. En echt levens van dood echt levend worden. En dat is wel echt mooi en bijzonder om te zien. Ik ben daar in 2019 heen gegaan met mijn lieve vrouw Ganna. Die komt uit Leiden. En met mijn zoontje Nathanael, die hebben wij in Ermelo gekregen. En in Enschede, dus dat is een echte tukker, is geboren Jotam. En hij begint ook een beetje zo te praten. Ja, dan zitten we aan tafel, dan zegt hij, geef me de mayo. Ja, dat is wel echt, en dan denk ik van, oh, dat heeft de andere niet. Dat heeft de andere niet. En wij hebben ook in 2021 hebben wij iemand in huis genomen, een jongen van toen 18 jaar. En die woont nu 2,5, ja, dik 2 jaar bij ons. Het gaat heel goed en die is vorig jaar ook tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En dat is een geweldige zegen die we met elkaar mogen ervaren. Zoals gezegd, vandaag gaan we met elkaar nadenken. En over het Vrederijk, daar zullen we uitvoerig over komen te spreken. Maar we willen een aanloop nemen vanaf de opname van de gemeente. En ik wil eerst een stukje lezen uit Openbaring 20. En dat is waar we straks ook terecht gaan komen over het duizendjarig Vrederijk. Openbaring 20. En we lezen daar de eerste twee pericoopjes. De eerste twee stukjes. En daar lezen wij in Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. En dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Over de opname, de 7 jaar tussen de opname en het Vrederijk. En het Vrederijk wordt ontzettend veel, daar kunt u ontzettend veel over vinden. Daar wordt ook ontzettend veel over gesproken. Dus als ik vanmiddag met u probeer een lijn neer te leggen, dan besef ik mij dat er heel veel anderen, ook echt broeders en zusters, een andere lijn aanhangen. Nou, dan hoef ik maar bijvoorbeeld te denken aan mijn afkomst, de hervormde kerk, waarin heel veel broeders en zusters van mij zitten, die geloven op een andere manier als dat ik vanmiddag vanuit het woord van de Heere God u probeer aan te reiken. En ik ben er ook niet in groot gebracht. Ik weet nog goed dat dominee Niemeyer bij ons in Ermelo, in ons huis, in het buurtgebouw, ik kwam spreken over de eindtijd. En dat ik als hervormde jongen daarheen ging. En ik werd meegenomen door de jeugdouderling van de hervormde kerk. En na die tijd vroeg de jeugdouderling mij, en wat vond je ervan? En toen zei ik tegen de jeugdouderling, nou, dit ga ik eerst eens onderzoeken, want volgens mij heeft die man een heel andere Bijbel als dat ik heb. Omdat het zo verschillend was. Zo wat ik totaal, vanuit mijn achtergrond, totaal niet heb meegekregen. En ik heb me daar ook in verdiept. En toen heeft de Heere God, die heeft gewoon zoveel dingen ook duidelijk gemaakt. Ook vanuit zijn woord, waardoor echt profetieën gingen leven voor me. En dat ze gewoon echt, ja, als het ware open gingen. Was het in mijn leven dat heel veel profetieën, heel veel van datgene wat God gezegd had, gesloten was. Door Gods genade ging het open in mijn leven. En zag ik dat geweldige beeld wat God aan het doen is. Zag ik dat, die geweldige lijn die God neergelegd heeft in de geschiedenis. Waarvan Paulus in Handelingen 20 zegt dat hij het heel het raadsbesluit van God heeft verkondigd. En heel het raadsbesluit van God is ook heel het raadsbesluit van God. En ik geloof in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking, voor de 7 jaar. En waarom geloof ik dat? Nou, omdat in Daniel 9, daar, en misschien kent u die geschiedenis wel, daar komt namelijk de engel Gabriel bij Daniel. En als hij het dan heeft om uitleg te geven aan Daniel, omdat Daniel dingen had afgesmeekt van zijn God, dan komt de engel Gabriel en dan heeft Gabriel het in vers 24 over die 70 weken. Over die 70 weken. En dan staat er 70 weken, Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk. Nou, het volk van Daniel is het volk Israël. En uw heilige stad. En uw heilige stad, dat is Jeruzalem. En God geeft heel duidelijk aan, door middel van de engel, dat er een tijd is gesteld over Israël. Later wordt dat uitgewerkt. En ik heb gisteravond nog een gesprek met een jonge jongen, die op een gegeven moment zei, maar de mensen die geloven in de opname leggen op een gegeven moment een bepaalde knip in de tijd. Maar als je Daniel 9 gaat lezen, dan leggen niet die mensen een bepaalde knip in de tijd, maar God zelf legt een bepaalde knip in de tijd. Want ga je verder lezen, vanaf vers 24, dan zie je op een gegeven moment dat er gesproken wordt over die 70 jaarweken, die 70 weken, maar ook over 7 weken. En dan nog een keer 62 weken. En dan blijft die 7 en 62 is 69, en dan blijft die 70ste jaarweek blijft over. Nou, dus God heeft in de tijd van Israël die bepaalde knippen, die belangrijke gebeurtenissen neergelegd. En dan zie je bijvoorbeeld na die 69 weken dat de vorst wordt uitgeroeid. De Messias, en het zal niet voor hem zelf zijn. Nee, dat klopt ook, want de Messias is niet uitgeroeid vanwege zichzelf, maar om een schare te winnen. Om ons op grond van het offer bij God te krijgen. Om straks dat nieuwe verbond wat God aangaat met Israël op grond van het verwachte werk van de Heer Jezus Christus gedaan te krijgen. Dus de vorst is uitgeroeid, maar het is niet voor hemzelf. En God zelf heeft bij monden van Gabriel de engel bepaalde punten in de geschiedenis van het volk Israël neergelegd. Nou, dat is één reden waarom ik geloof in de opname van de gemeente voor de 7 jaar. Omdat God in de 7 jaar verder gaat met zijn volk Israël. En een ander punt is wat Paulus beschrijft in Romeinen 11. In Romeinen 11 heeft Paulus het namelijk over die takken die van de olijfboom worden afgerukt. En dan worden de wilde olijftakken geënt op die olijfboom. En dan spreekt Paulus, ook in de versen 25 en verder, spreekt Paulus op een gegeven moment over de volheid van de heidenen. En dat God daarna heel Israël zalig laat worden. En dat is weer zo'n piketpaal, zo'n punt in de tijd die God zelf heeft neergezet. En dan zie je heel duidelijk dat Gods plan er is om een volheid van de heidenen te maken. En daarna zal heel Israël zalig worden. En dan zie je dus dat God aan de gang gaat, God verder gaat met Israël, God de draad met Israël weer oppakt. En ook daarom geloof ik in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, voordat God de draad met Israël weer oppakt. En wat ik nog meer wil zeggen over de opname van de gemeente is dit, dat het niet zo moet zijn dat de opname door ons gezien wordt als een bepaalde escape. Van, wij weten wat voor een oordelen er over de wereld gaan komen, maar gelukkig, God bewaart ons ervoor en we zijn bij de Heer Jezus. Nee, want dan zie je de opname als een soort escape, van het gaat voor mij wel goed. Nee, de opname is een belofte. De opname is door God aan ons gegeven en het moet ons aanzetten om heilig te leven, omdat wij beseffen dat God na de opname van de gemeente met zijn oordelen over de wereld gaat. En daar zitten ook mensen bij die in onze naaste omgeving vandaag de dag niet geloven. En als zij niet bij de opname van de gemeente zitten, zullen zij ook geconfronteerd worden met de oordelen die over deze wereld gaan. En dat moet ons echt bij ons landen, niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart, dat wij nog meer heilig voor God willen leven. Dat wij onze levens nog meer willen afzonderen voor de Heer Jezus Christus. Zodat wij nog duidelijker die leesbare brief in deze wereld van de Heer Jezus zullen zijn. Zodat God door ons heen nog meer mensen kan trekken, nu in deze tijd van genade, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik hoop dat we daar allemaal amen op kunnen zeggen. Dat wij ook onze levens zo laten gebruiken door de Allerhoogste God. En daarom geloof ik ook dat Paulus dat op een gegeven moment zegt in een van zijn brieven. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En laat dat ons verlangen maar zijn. Zodat God zijn licht van het evangelie, zijn licht van het kruis, zijn licht in deze duistere wereld dwars door ons heen kan laten stralen, zodat mensen getrokken worden uit de duisternis. Onze kinderen, kleinkinderen, vrienden, ouders, grootouders, wie dan ook. Dat ze getrokken worden. Zodat ze de genade van de Heer Jezus leren kennen. Dan heb je de opname van de gemeente. En zoals gezegd, dan gaat God verder met zijn volk Israël. Want dan krijg je die 7 jaar. Nou, waarom geloof ik zo in die 7 jaar... Nou, 1, omdat hij dus uit Daniël 9 komt. Het is de 70ste jaarweek die in Daniël 9 beschreven wordt aan het einde. En dan op een gegeven moment zie je dat in Openbaring ook al heel duidelijk die laatste 7 jaar in 3 tijdsaanduidingen weergegeven wordt. Moet u eens maar met me meegaan naar Openbaringen 12. Openbaring 12. Daar staat namelijk in Openbaring 12, als die vrouw, waarvan ik geloof dat het het beeld van Israël is, daar staat namelijk in Openbaring 12, vers 14 het volgende. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, dat is 1, tijden, dat is 2, en een halve tijd, dat is een halve, dus 3 en een half jaar buiten het gezicht van de slang. En als je dan terugleest in Openbaring 11 vers 2, dan staat er dat er een vertrapping van het buitenste voorhof van de tempel. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden. En dat is dezelfde tijdsaanduiding. Dan een tijd, tijden en een halve tijd. En pak je dan vers 3 erbij, dan staat er in Openbaring 11 vers 3. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Heb je ook weer 3,5 jaar. Dus je ziet dat de Bijbel zelf die tijdsaanduiding die gekomen is uit Daniël, dat de Bijbel daar zelf die tijdsaanduiding geeft van 42 maanden, van tijd, tijden en een halve tijd en van die 1260 dagen. Dat heeft alles betrekking op die 7 jaar die je onderverdeelt, die de Bijbel onderverdeelt in 2 keer 3,5 jaar. En wat gebeurt er dan? Nou, dat staat ook in Daniël 9. Want wat moet er met het volk Israël gebeuren in die 7 jaar? Ze moeten van hun zonde gered worden. Ze moeten de ongerechtigheden moeten ze wegdoen. Pakken nog even Daniël 9 erbij. Daar staat namelijk om de overtredingen te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid en van heiligheden te salven. Hier staat dus dat het volk Israël gezuiverd moet worden. En daarom brengt God dat volk Israël in die 7 jaar in die verdrukking waarover Jeremia zegt dat het Jacobs verdrukking is. Jacobs benauwdheid. Dat er een grote benauwdheid over het volk Israël gaat komen. Want wat wil hij uiteindelijk met zijn volk Israël bereiken? Dat ze zijn zoon, de Heer Jezus Christus, gaan accepteren als de koning van Israël. Als de koning van Israël. En in die 7 jaar zie je dan ook nog dat er een oordeel komt over de wereld. En dan met name ook over alles wat met de wereld te maken heeft. Namelijk het hele systeem van Babel en van Babel zelf. En als je dat oordeel gaat lezen, lieve broeders en zusters, als je gaat lezen wat er in de laatste 3,5 jaar van die 7 jaar wat daar gaat gebeuren, dat is heel erg heftig. Er staat in Openbaring 15, wordt er gesproken over de volheid van de toren van God die over de wereld zal gaan komen. Zo heftig. En waarom? Omdat God het kwaad niet door de vingers kan zien. Daarom. En God rekent af met het kwaad in deze wereld. En dan, na die 7 jaar, dus je hebt dan de opname van de gemeente, dan de 7 jaar, waarin in de laatste 3,5 jaar de oordelen van God tot haar volheid komen. En na de 7 jaar krijg je dan het 1000-jarig vrederijk. Maar het 1000-jarig vrederijk wordt zo niet en nergens genoemd in de Bijbel. Ja. Het staat nooit 1000-jarig vrederijk. En daarom heb ik ook net gelezen, Openbaring 20. Dan wordt er wel degelijk gesproken over die 1000 jaar. In Openbaring 20 wordt gesproken over dat de duivel 1000 jaar wordt gebonden. En dat er een regering gevormd wordt wat ook 1000 jaar is. En dat na de 1000 jaar de Satan weer voor een korte tijd ontbonden wordt. Dus als we het hebben over dat rijk, waarvan ik wel degelijk geloof dat het een vrederijk is, vanwege de vredevorst, zoals Jesaja zegt, die gaat regeren, dan is dat vrederijk, dan kun je over de tijdsduur zeggen dat dat vrederijk 1000 jaar duurt. En dat halen we dan uit Openbaring hoofdstuk 20. Maar wat zou je dan kunnen zeggen over die indeling van de macht van het vrederijk? Nou, daarover is heel veel te zeggen. En heel veel mooie dingen ook te zeggen. We gaan nog wat kijken naar de indeling. En we gaan nog kijken naar kenmerken van dat rijk. Nou, als je het hebt over de indeling van het rijk van vrede, dan mag het duidelijk zijn dat de Heere Jezus Christus als de koning van Israël en ook als de koning van de wereld het vrederijk zal regeren. En in het vrederijk zal regeren. Dat is trouwens wel een hele mooie. Want als je Micha 2 vers 13 ziet, dan gaat de Heere Jezus als de doorbreker erop uit. En zijn volk volgt hem. En hij heeft het volk Israël dan verzameld in Bosra, staat er in Micha 2. In Bosra. En het is gigantisch mooi om te zien dat Micha 2 dan zegt van het zal daar in Bosra krioelen van de mensen. Krioelen van de mensen. Nou, Bosra, als je dan gaat kijken waar ligt dan Bosra, dan kom je uit dat Bosra in Edom ligt. En Edom ligt in? Ja, Jordanië. Edom ligt in Jordanië. Dus de Heere Jezus Christus gaat zijn volk verzamelen in Edom, in Bosra. En dan staat er, dan gaat hij als de doorbreker voor hen uit. En wat gaat hij dan doen? Zijn koninkrijk in Israël oprichten. Want wat is er nodig om het hele volk Israël terug te krijgen in Israël? Dan is er een nationale bekering nodig. Want Deuteronomium 30, vers 1, 2, 3 en 4 schrijft namelijk voor dat op het moment dat het volk Israël zich gaat bekeren als natie, God de Heere een omkeer zal brengen in hun lot. En waar ze ook in deze wereld leven, God zal ze terugbrengen naar Bosra. Daar zullen ze de Heere Jezus Christus aanvaarden. En dan zal hij als koning voor hen uitgaan naar Israël om de macht van de antichrist te verbreken en koning te worden over Israël. Hij gaat, zegt Micha 2 vers 13, hij gaat als hun koning voor hen uit. Dus Christus als koning van Israël, van de wereld. En nog één ding, hè, en dat vind ik zo geweldig mooi, want als wij het hebben over de uittocht, dan hebben wij het heel vaak over de uittocht van Egypte, toch? Misschien kent u dat oude lied wel, over de Egyptenaars die verdronken in de Rode Zee. En dan het lied, het ontschiet me zo even, anders zou ik het gaan zingen, maar dat zou ik u nu besparen. Maar dat is dat lied van het volk en zijn ruiters heeft hij verdronken in de Rode Zee. En dat is, daar wordt over gezongen. En als we Exodus gaan lezen, zien we ook dat Mirjam in een rijdans gaat. Omdat ze aan de overkant ziet dat het volk van Egypte is verdronken in de Rode Zee. De vijand is verslagen, de vijand is vernietigd door de Heere God. En wat schetst nou de verbazing? In Jeremia hoofdstuk 16 en ook later in 31 volgens mij, staat heel duidelijk dat er aan die uittocht uit Egypte niet meer gedacht zal worden. Maar waar wordt dan wel aan gedacht? Aan de uittocht van de Israëlieten vanuit al de volkeren over deze hele wereld waar ze verzameld zijn. Aan die uittocht, die magnifieke uittocht die de Heere God zijn volk bereidt, zal gedacht worden. Daar zal over gesproken worden. Geweldig. Dus niet meer aan de uittocht uit Egypte, maar aan de uittocht vanuit alle landen waarheen het volk verdreven is. Ze worden verzameld in Bosra. Daar zal het krioelen van de mensen. En de Heer gaat voor hen uit als de doorbreker om zijn koningschap in Israël te bevestigen. En dan heb je dus dat de vredevorst gaat regeren 1000 jaar lang. Nou, en dan zegt de Heer Jezus tegen zijn apostelen in het Matthäus-evangelie dat de 12 apostelen op de tronen over de 12 stammen van Israël zullen regeren. Dus dat is een bepaalde regeringsvorm in Israël. De 12 apostelen zullen over de 12 stammen van Israël meeregeren. En als we dan zien van oké, maar waar is dan de bruid? Nou, wij zien dat de bruid, dat zegt Paulus ook in de Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 4, in dat stukje van 13 tot en met 18, zo zullen wij altijd bij Christus zijn. En ik moet u zeggen, daar kan ik echt naar uitzien. Ik ben niet levensmoe, maar ik zie er zo naar uit om straks de Heer Jezus te ontmoeten en voor altijd bij hem te zijn. Dat er nooit meer een scheiding plaatsvindt, ook nu in mijn leven. Mijn zonden die maken echt wel een scheiding tussen de Heer Jezus en mij. Voor mijn gevoel, in mijn beleving, in mijn relatie die ik met hem heb. Gelukkig nooit in de relatie die God met mij heeft. Omdat die aangegaan is op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die is niet van mij afhankelijk. Maar wel in de relatie die ik met hem heb. Dat ik bepaalde dingen doe, waarvan ik denk van, en dan kom je er later weer achter en denk je van, Gijsbert, dat had je niet moeten doen. Had je anders aan moeten pakken of had je moeten laten. En dan mag je naar de Heere God toe gaan, mag je vergeving vragen en danken voor de vergeving die je al hebt ontvangen in Christus. Maar dat de Heere je reinigt van je zonde. En dat je mag weten, Heer, ik wil rein voor u leven. Ik wil in een nieuwe reiniging, gewassen door het waterbad van het woord, wil ik weer de dag verder gaan en de dagen die u mij geeft weer verder gaan. Maar soms kun je er zo naar verlangen, en laat het verlangen maar groeien, dat je het uitziet naar de Heer Jezus en dat je denkt van, stel je voor dat de bezuin zou klinken, dat de Heer Jezus zou komen en dat ik hem mag ontmoeten. Dat zijn belofte vervuld wordt en dat ik voor altijd bij hem zal zijn. Nou, ik geloof dat in het duizendjarig vrederijk de gemeente ook altijd die verbinding met de Heer Jezus heeft. Maar de Heer Jezus, die regeert vanaf de berg Sion. Die regeert vanaf de berg Sion. En de gemeente is als die... Ja, Donnie Malgo die heeft het wel eens gezegd, en volgens mij Dominic Niemeyer ook, als een satellietstad. Er staat in Openbaring dat hij van God uit de hemel neerdaalt. Niet dat hij landt op de aarde, maar dat wij altijd in die geestelijke omgeving met de Heer Jezus Christus zijn. Ook al regeert hij hier op de aarde. Nou, sommige mensen... En daar moet ik wel heel eerlijk zeggen, daar denk ik iets anders over. Sommige mensen denken dat de gemeente, allemaal losse personen, dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, de een krijgt die stad om over te heersen, de ander die stad om over te heersen, de ander die stad om over te heersen. Ik denk dat die regeringsvorm toebehoort aan een andere groep mensen, maar niet aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Heel, heel menselijk gezegd, geloof ik dat het net zo is als koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Die zijn zo met elkaar verbonden. De bruidegom en de bruid. Die zijn bij elkaar. En die vormen het hoofd van de wereldregering. En zo is het ook met de Heer Jezus. De Heer Jezus, het hoofd en zijn bruid in zijn nabijheid. Altijd. Omdat wij niet los van hem zullen zijn. En als je het dan gaat hebben over die regering die hier op aarde is, nou dat hebben we gelezen in Openbaring 20. Want dan staat dan over de martelaren die in die 7 jaar de dood vinden. Dan staat er, en ik zag tronen in Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. En die kenmerken, zoals het merkteken aan het voorhoofd en op de hand. En die het beeld aanbeden hebben. Dat is echt in die 7 jaar. Dat heeft namelijk te maken met dat beest wat opkomt uit de aarde. En het merkteken, Openbaring 13, dat je niet meer kunt kopen en kunt verkopen. Dat heeft alles te maken met het totale controlesysteem. Wat na de opname van de gemeente over deze wereld wordt uitgerold. waar je nu al heel duidelijk voortekenen van ziet in allerlei dingen. Sommige mensen denken wel eens, en dat noem ik ook een klein beetje, ik zeg het met liefde, maar dat noem ik ook wel eens een klein beetje de struisvogelpolitiek. Die hebben de kop in het zand staan, want die denken zometeen als de opname van de gemeente is, dan komt alles in één keer bam. Nee, de Bijbel leert dan dat dan het wordt dan openbaar. Maar het is nu al reeds werkzaam. Alles wordt klaargemaakt nu al om straks die controle te pakken. En iedereen die niet meegaat in dat totale controlesysteem wat er straks zal zijn, ja, dan zal het met de dood moeten bekopen. En dat zijn de martelaren die hier in Openbaring 20 opstaan. En zij zullen met Christus regeren. 1000 jaar lang. Heeft dan de gemeente niet iets te regeren? Wat hebben we net ook gezongen? Jawel, maar de regeringsvorm van de gemeente is een andere regeringsvorm. Is in die eenheid met de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus regeert. En wij als zijn bruidsgemeente met hem. Nou, wat je dan ook nog zou kunnen zeggen is bijvoorbeeld over die berg Sion. De berg Sion. Dat is een hele bijzondere. Want als je bijvoorbeeld, laten we even opslaan Jesaja. Jesaja 2. Want met die berg Sion, daar is vandaag de dag natuurlijk heel veel over te doen. Over die berg Sion. Maar weet u dat de Heere God gewoon gezegd heeft, en ik heb er een keer over gesproken bij ons in Enschede. Kijk, in deze wereld, de een zegt dit en de ander zegt zus en de ander zegt zo. En die berg is van mij en van de Arabieren en van Israël en van noem maar op. Maar weet u wat God zegt over die berg Sion? Dat is mijn berg. Dat is mijn berg. Dus de hele wereld kan op zijn kop gaan slaan. Maar als God zegt dat het zijn berg is, dan is het zijn berg. Ik vind dat zo onduchterend soms, hè. Dan lees je de kranten en dan zie je allerlei dingen. En dan moet je gewoon concluderen, ja, maar God heeft gezegd, het is mijn berg. En dan staat er in Jesaja 2, vers 2, dat is een van de kenmerken van het duizendjarig vrederijk, want we hebben die indeling gehad. Hè? Christus als koning van Israël en van de wereld. De 12 apostelen op de tronen over de 12 stammen van het volk Israël. De gemeente als bruid met Christus verbonden in het hemels Jeruzalem bij de berg Sinaï. En de martelaren met Christus heersen over de aarde. En als je dan hebt over de kenmerken van het duizendjarig vrederijk. Nou, één kenmerk die we kunnen noemen, is over de berg Sion. En dan staat er in vers 2 van Jesaja 2, het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Dus de berg van God, de berg Sion, is het hoogste van de bergen in het duizendjarig vrederijk. Dus niet de Himalaya of niet, nou, een andere berg. Nee, de berg Sion. En waarom? Omdat dat de berg is waar de nieuwe tempel komt, waar Jezus Christus vanaf gaat regeren. De wet zal uit Sion uitgaan. En dat houdt wel heel iets bijzonders in. Maar ook als je de oordelen gaat kijken die in die 7 jaar over deze wereld heen gaan komen, dan zie je dat er ook geografisch heel veel gaat gebeuren. En dat er ook ontzettende aardbevingen over deze hele wereld zullen gaan komen. Nou, en zelf geloof ik dat Psalm 46 ook daarin tegemoet uit zou komen als daar staat van over de aardbeving veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen van de aarde verzet in het hart van de zeeën. Ik geloof dat er zoiets groots de wereld te wachten staat. Dat de bergen zullen vervlakken. En dat de berg Sion als het ware uit de aarde omhoog gedrukt zal gaan worden. Wat Jesaja 2 vers 2 zegt, als de hoogste de bergen. En dat God daarvan af zal gaan regeren. Dat de Heer Jezus daarvan af zal gaan regeren. En dat de heidevolken ook met recht zullen moeten komen in het duizendjarig vrederijk. Om op te gaan naar de berg Sion. Naar het machtscentrum van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo geweldig mooi. Dus dat is één van de kenmerken. Micha spreekt er ook over. Micha 4 vers 1 spreekt er ook over. En daar komen we bij een andere. Want als we nog even bij Jesaja blijven, dan gaan we naar hoofdstuk 11. En Jesaja 11 en 65 gaan natuurlijk over dat duizendjarig vrederijk. Sommigen zeggen dat het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat geloof ik zelf niet, omdat het echt kenmerken heeft, de beschrijving van Jesaja 11 en Jesaja 65, wat niet op de hemel kan slaan, omdat er ook gesproken wordt over het dood van zondaren. Dus het kan niet over de eeuwigheid gaan, met waar alles volmaakt is. En in mijn beleving gaat het ook in Jesaja 11 over het duizendjarig vrederijk. Nou, als we het hebben over het duizendjarig vrederijk, hè? En over de wolf met het lam en de berin zal stro eten, gelijk een rund volgens mij. En al dat soort dingen. Waar is dat? In het duizendjarig vrederijk. Dan neem ik een slokje water. Waar is dat? Op aarde. Wie nog meer? Wie iets anders? Ik hoorde net volgens mij Israël ook. En ik hoorde de Heilige Berg. Nou, dat staat heel duidelijk. We hebben het net ook gezongen in een van de liederen. De Heilige Berg. En Jesaja zegt het ook. Want als je in Jesaja kijkt, dan zie je in vers 9. Even kijken hoor. We pakken hem even op bij vers 4. Vers 4. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerleggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Mooi, hè? En dat is echt een geestelijke les voor ons vandaag de dag ook. Want hoe dichter wij leven in de nabijheid van Christus, uit zijn vrijheid, uit zijn vrede, uit onze nieuwe natuur, hoe minder wij ook gebukt gaan onder de last van de zonde en onder de gebrokenheid van deze wereld. Dat wil niet zeggen dat er geen gebrokenheid is, maar dat wij ondanks de gebrokenheid toch de vrede van de vredevorst in onze harten mogen ervaren. En dat vind ik zo mooi, want je hoort het wel eens van mensen die in het ziekenhuis liggen of die er heel zwaar doorheen gaan in het leven, die zo gericht zijn op de Heer Jezus Christus, dat ze zo vol zijn van hem en dat ze zeggen van oké, maar toch mag ik ondanks alles weten dat de vrede van God mijn hart vervult. En dat is het beeld van die berg Sion, want de berg Sion is zo hoog verheven als de hoogste de bergen. En op die hele berg is er een totale vrede. Maar dat kan ook niet anders. Want je hebt dat een totale vredevorst. Daar is de Heer Jezus. Dus het kan ook niet anders. Dat hoe dichter alles in zijn nabijheid komt, hoe minder last er zal zijn van alles wat niet van hem is. En daarom zegt Jesaja in 11 en in 65, dit zal gebeuren op heel mijn heilige berg. Ook een kenmerk van het duizendjarig vrederijk. En wat we dan lezen in Jesaja 65, en dat moeten we ook gewoon heel eerlijk zijn, want Jesaja 65 beschrijft het ook over dat wonder van duizendjarig vrederijk. Maar in Jesaja 65 vers 20, jongen, wat gaat de tijd snel, ik heb nog maar 5 minuten. Ja, ik hoop dat het voor u net zo snel gaat. Maar Jesaja 65 vers 20, daar staat namelijk het volgende. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, als hij in 100 jaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Dus er is nog dood in het duizendjarig vrederijk. Er is nog dood. En dat is straks in de eeuwigheid bij God, als hij alles en in alles zal zijn, is daar geen dood meer. Want de dood leert, en het dodenrijk leert Openbaring 21, is weg. Die moeten namelijk de doden teruggeven, Openbaring 20. En de dood en het dodenrijk, daar wordt de dood dat ken ik helemaal niet uitspreken, maar daar wordt een persoon van gemaakt. U snapt wat ik bedoel, hè? Daar wordt dan een persoon van gemaakt. Daar wordt de dood en het dodenrijk gegrepen en in de hel geworpen. En dan moeten ze voor die tijd moeten ze de doden die in hen zijn teruggeven. Omdat de doden geoordeeld moeten worden. En in het duizendjarig vrederijk is er wel degelijk nog dood. Want als je bijvoorbeeld Psalm 101 pakt. Psalm 101 vers 8... Daar staat namelijk in Psalm 101 vers 8, en die psalm is geschreven door David, maar profetisch mag je hem doortrekken naar de Heer Jezus Christus. En dan staat er iets heel bijzonders in Psalm 101 vers 8, wat gaat dus, daar staat er bij mij boven in de HSV, daar staat er boven een regeringsverklaring. En dan staat er een psalm van David, maar dat mag je echt doortrekken naar het duizendjarig vrederijk, naar de zoon van David. En dan staat er aan het einde, in vers 8, elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven uit de stad van de Here uit te roeien. Nou, wat is de stad van de Here? Jeruzalem. Dus er zal in Jeruzalem, in de nabijheid van de berg Sion, zal er niet geduld worden dat er openbare zonden zijn. Dat zal de zoon van David niet dulden. David zelf heeft het zelf ook gedaan. In openbare zonde geleefd. Hij is zelf zo ver gegaan dat hij Uria, de man van Batsheba, vermoord heeft. Door hem vooraan in de strijd op te laten stellen. Dus David heeft zelf ook die zonde gedaan. Maar de zoon van David, die zal regeren. En die zal niet toelaten dat de zonde gedaan wordt op de berg Sion en in zijn heilige stad, in de heilige stad van God. Dat is ook een kenmerk. Nou, en de grootste kenmerk, of een van de, nee, niet de grootste kenmerk, een van de andere kenmerken hebben we gelezen in Openbaring 20, is dat er geen verleiding van de Satan is. Want waarom is er geen verleiding van de Satan? Die is gebonden. 1000 jaar lang is hij gebonden en hij is in de afgrond, wordt hij bewaard. Dat is niet de hel. Want later vindt hij zijn oordeel en zal hij gegooid worden in de hel. Maar hier wordt hij gebonden in de afgrond. En na de 1000 jaar zal de afgrond geopend worden, zodat hij nog 1 keer de heidenvolken kan opzetten tegen de Here en zijn gezalfde. En dan zal bijvoorbeeld Psalm 2 in vervulling gaan. Maar die Satan is in het duizendjarig vrederijk gebonden. Dus die kan de mensen ook daarin niet meer verleiden. Maar waar heeft de mens wel last van? Van zijn eigen zondige hart. En er zullen mensen zijn die zullen veinzen, die zullen huichelen dat ze de Heer Jezus dienen. Want die willen hem helemaal niet dienen. Die vinden het een juk. En er zijn zelfs volken waarvan de Heere God gezegd heeft dat als zij niet zullen opkomen naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren, zie de profeet Zacharia, dan zal de Heere hun straffen met hongersnood, omdat ze gedwongen worden om op te gaan, om de regering van Christus het gezag te geven wat hem toekomt. Nou, dat zal er allemaal in het duizendjarig vrederijk gebeuren. En nog veel meer. Maar volgens mij is het genoeg. Ja, ik vind het gewoon zo mooi omdat de Bijbel er zoveel over schrijft. En het is, ook als je kijkt naar de tekenen van de tijd, als je kijkt naar wat er gaat gebeuren. Ik hoop echt dat het ons aanzet om dat woord van de Heere God door de krachtige werking van Gods geest zo serieus te nemen. Dat wij het verlangen hebben om in alles voor de Heere Jezus te leven. Niet, met alle respect broeder, niet voor de gemeente te leven. Maar voor Christus te leven. Alleen maar voor hem. Niet voor de familie, niet voor het gezin, niet voor je man, niet voor je vrouw in de eerste instantie. Maar alleen maar voor Christus, zodat God ons ten volle kan gebruiken om nu nog mensen te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Want laten we gewoon heel eerlijk zijn. We kunnen met elkaar een hele mooie studie houden over de opname van de gemeente, over de 7 jaar, over de 1000 jaren vrederijk. Maar als mensen hem niet kennen en aanvaarden, gaan ze voor eeuwig verloren. En dat moet in ons die bewogenheid opwekken. Dat wij mensen willen winnen voor Christus. Door zijn geest. Amen. Een kwartiertje pauze. Hij staat nu aan, als het goed is. Ja. Ik zou niet op mijn geweten willen hebben dat zomaar in de soep koud wordt. Dus laten we beginnen met de vragen. En vooraf even de opmerking. Wacht even met het stellen van de vraag tot de microfoon er is. Zodat ook degenen die thuis meekijken, luisteren, het kunnen horen. Maar ook hier in de zaal het gewoon duidelijk is. Wie heeft er een vraag? Kijk, aan die kant en aan deze kant. Ik vind het helemaal goed.
Ja. In Openbaring 14 wordt gesproken over de 144.000.
Ja.
Wie zijn dat?
Verzegelden uit Israël. Dat zijn de 144.000. Dat zijn in Openbaring 7 staan ze genoemd als de verzegelden van Israël. Ik geloof dat het 144.000 Israëlische evangelisten zijn. Behalve de stam van Dan. Die staat er niet bij. En het wonderlijke is wel, als we dan hebben over het duizendjarig vrederijk, dat je dan ziet dat de stam van Dan weer in ere hersteld wordt. Maar die is in Openbaring 7 en dus ook 14, waarvan ik geloof dat het één groep is. Er wordt wel eens een onderscheid gemaakt dat er 2 groepen zijn. Dat geloof ik zelf niet. Ik geloof dat het 1 groep is die door God verzegeld is om het evangelie te brengen. Ja? Ja?
Hoe leggen degenen die geloven dat er geen letterlijk duizendjarig vrederijk is, de tijd is die tussen de eerste en de tweede opstanding is? Omdat er duidelijk bij staat, de overige doden werden niet wederlevend nadat de 1000 jaren volleindig zijn. Hoe leggen hun dat dan uit, als je het als één moet zien?
Ja. Ja, ik geloof dat niet, dus ik vind het moeilijk uitleggen. Nee, maar nou, weet je, laat ik het wat algemener zeggen. Mensen die bijvoorbeeld ook dat niet geloven, die geloven dat je heel veel profetieën moet vergeestelijken. Maar dan krijg je wel van welke profetieën moet je dan vergeestelijken en welke niet. En wie maakt dan uit welke profetie er vergeestelijk moet worden en welke niet. Dus dan heb je bijvoorbeeld over de olijfberg, die zal splijten. En de Heer Jezus zal erop terugkomen. Maar dan moet je vergeestelijken. Ja, maar waarom moet ik dat vergeestelijken? Ik leg het altijd uit aan de hand van Micha 5 vers 1. Een hele bekende kersttekst. Daar staat namelijk in Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen die een heerser zal zijn. Nou, het kan maar zo wezen, en een heerser over Israël staat erbij. Ja, het kan maar zo wezen dat je dan het eerste gedeelte van die tekst als vervulling ziet. Namelijk, de Heer Jezus is in Bethlehem Ephrata geboren, in Bethlehem geboren. Hij komt daar vandaan. Maar dat je dan het tweede gedeelte van de tekst moet gaan vergeestelijken, omdat de Heer Jezus dan de Heer is van. Zelf heb ik daar heel erg moeite mee, maar kom ik wel uit mijn eigen traditie, was wel dat je heel veel moest vergeestelijken, maar daardoor was ook heel veel niet duidelijk. Een van de grote kerkvaders, Calvijn, die heeft volgens mij in zijn institutie heel veel uitgelegd en beschreven, maar het boek Openbaring heeft hij niet uitgelegd, omdat hij daar geen zicht op had gekregen. Nou, en ook Openbaring 20, als het gaat om de eerste opstanding en de tweede opstanding, de eerste opstanding en de tweede opstanding en dan de tijd daartussen. Ja, ik geloof dat dat werkelijk die 1000 jaar is. Ja? Ja? Oké, okay. Andere vraag.
Ja, het is dus best wel duidelijk, zoals je het uitlegde, dat er dan uit Israël mensen overblijven. Mm-hmm. En dat er dan ook mensen sterven in het 1000-jarig vrederijk. Maar er staat dan ook dat er meerdere volken zullen zijn.
Ja.
En als wij bij Jezus zijn, dan zullen wij een verheerlijk lichaam krijgen. Dus wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Maar wie zijn dan die andere mensen? Waar komen die vandaan? Komen die uit dan de grote verdrukking verder naast Israël? Of,
Ja. Ik geloof dat, en dat beschrijft Joël ook, dat er op een gegeven moment een beoordeling plaatsvindt van de etniciteiten. Daar staat volken, maar er vindt een beoordeling plaats van de etniciteit. Het woord wat daar gebruikt wordt is etniciteit. En dan gaat het om de houding ten opzichte van Israël. Of dat een goede houding is geweest of geen goede houding is geweest. En aan de hand daarvan worden niet alleen Israël toegelaten in het duizendjarig vrederijk, maar ook de heidenvolken worden toegelaten in het duizendjarig vrederijk. En daarnaast staan ook de martelaren, die staan op. Die gaan met Christus 1000 jaren regeren. Dus het is niet alleen Israël wat het 1000-jarig vrederijk in gaat. Want ook Israël wordt heel erg aangevallen. En er staat in Zacharia de tekst dat 2/3 van het land Israël wordt uitgemoord. En het overblijfsel gaat vluchten. Maar als je het boek Openbaringen gaat kijken en de oordelen van God die over de wereld gaan, wordt de wereldbevolking ook heel erg uitgedund vanwege de oordelen van God. En het gaat dan op het laatst om de houding ten opzichte van Israël. Is het duidelijk?
Ja.
Dankjewel. Anderen? Ja?
Als ik het goed onthouden heb wat u gezegd heeft, heeft u dus Jesaja 65 aangehaald als een beschrijving van het 1000-jarig rijk.
Ja.
Nou begint in vers 17 van Jesaja 65, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoort.
Dat was ik al
en wat
voor.
Daar volgt is een beschrijving daarvan en dan denk ik, oké, mooi. Maar als ik dan Openbaring 20 en vers 21 lees en ik heb altijd begrepen dat je dat min of meer chronologisch moet zien, dan is het eerste 1000-jarig rijk en wordt daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen.
Ja.
Nou, en mijn vraag is eigenlijk, kunt u dat verder uitleggen, die ogenschijnlijke discrepantie tussen die twee teksten?
Ja. Was ik maar bij Jesaja 11 gebleven. Ja. Ik heb daar wel eens over gesproken met mijn oude broeder Malgo, die nu bij de Heren is. En wij kunnen beide niet anders dan tot de conclusie komen dat de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde door God gegeven wordt. Maar dat, en daar begint dan het nieuwe pericoopje mee, maar die indeling, daar had eigenlijk, wat mij betreft, als ik de beschrijving zie, ook tussen moeten staan van het 1000-jarig vrederijk. Wat hij schept, dat is de belofte. Hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarover heeft Petrus het ook. Daarover staat ook in Openbaring 20 genoemd. Maar voordat die nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, vindt er ook nog een 1000-jarig vrederijk plaats. En de beschrijving die verder gaat vanaf vers 17 of vanaf vers 18 over wat er allemaal beschreven staat, dat kun je niet allemaal één op één leggen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin God alles en in allen zal zijn. Dus er zit een knip die Jesaja daar maakt. Ja. Dat is wat ik het nu over kan zeggen.
Ik begrijp wat je zegt.
Mooi. Ja. Mooi. Ja.
Maar ja?
Nee, Jesaja schrijft het niet zo duidelijk, maar... Ja, dat klopt. Maar dat zie je wel vaker terugkomen. Dat zie je wel vaker terugkomen. Dat er op een gegeven moment iets gezegd wordt, maar dat je het niet... Want kijk, laat ik dit zeggen. Jesaja, die staat voor de profetie. En het is... Jesaja ziet dan... laat ik alleen maar pakken over de komsten van Christus. Jesaja ziet een berg, ziet één berg. Dat heeft namelijk te maken met de Christus die gaat komen. Met de Messias. Wij weten, omdat wij tussen die bergen staan, dat de profetieën gaan over de eerste komst van Christus en dat de profetieën gaan over de tweede komst van Christus. Maar Jesaja zag de komst van Christus. En dat is wel een heel groot verschil. En ik geloof ook werkelijk dat we ook moeten uitkijken dat wij niet een profetie, zoals die staat beschreven, in één keer zo heel chronologisch neerzetten. Dus dan dat, dan dat. Want dan ga je niet uitkomen. Dan gaan dingen tegen elkaar in. Dus het is echt, en dat vond ik het mooie wat u net deed met Openbaring 20, schrift met schrift vergelijken. Ja. Ja? Ja.
Na de opname,
ja,
zullen veel mensen zich afvragen, had ik maar. Dus in die 7 jaar, zeg maar,
ja,
zullen veel mensen dat zich afvragen. Maar zij moeten dus wel door de grote verdrukking worden waarschijnlijk onthoofd. Wat gebeurt er dan met ze?
Jongen. Wat gebeurt er dan met ze? Dat weet ik niet. Nee. Ik weet alleen dat ze na de grote verdrukking, voor het 1000-jarig vrederijk, de martelaren zullen opstaan. En deel hebben aan de eerste opstanding met Christus. En ik weet ook dat wij die bij de gemeente horen, nu opgenomen worden in het paradijs. Ja, bij God in de nabijheid. Maar dat zie je natuurlijk ook voordat de Heer Jezus Christus... Maar dat is ook wel een hele andere studie. Maar je ziet natuurlijk ook voordat de Heer Jezus Christus de weg had geopend naar de hemel, naar het paradijs, en nu het vaderhuis aan het klaarmaken is, dan zie je natuurlijk ook dat het dodenrijk ook uit 2 afdelingen bestond. Dat zie je heel duidelijk in datgene wat de Heer Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Ja, ik haal die dingen altijd door elkaar. Maar de rijke man en de arme Lazarus. En er is een onoverbrugbare kloof, maar er is wel een tweedeling. Ja.
Ik kan nog vragen over de gelovigen uit het Oude Testament.
Ja?
Zullen die ook op aarde regeren? 1000 jaar vrederijk?
Ik heb een keer gezeten bij mijn broeder, dus Malgo. En toen hebben we samen... Hij stelde de vraag en ik was er net in mijn hart mee bezig. Dat vond ik een heel bijzonder moment. Met van hoe lang zal nou de bruiloft van het lam duren? En we kwamen beide tot de conclusie dat de bruiloft van het lam 1000 jaar duurt. Dus dat 1000-jarige rijk waarin ook de bruiloft van het lam gevierd wordt. En als je dan hebt over de bruilofts... Of de mensen van het Oude Testament, dan heb je het ook heel vaak over de bruiloftsgasten, waar bijvoorbeeld Johannes de Doper zich toe rekent. Hij noemt zich, de Heer Jezus zegt ook over hem, dat hij een bruiloftsgast is. Hij hoort niet bij de bruid, maar in zijn bruiloftsgast. Ik geloof dat ook de gelovigen van het Oude Testament niet in die hoedanigheid meeregeren, omdat ik dat lees echt van de martelaren uit de grote verdrukking. Maar dat ze wel degelijk betrokken zijn bij, als bruiloftsgasten bij de bruiloft van het Lam. Ja. Ja. Dat is hoe ik er nu tegenaan kijk. Ja. Anderen nog? Ja.
Nog even voor de verduidelijking. Wij als gemeente komen dus niet op de aarde met het duizendjarig vrederijk. Kunnen wij ons zien als een soort stad die daarboven...
Ja, de Bijbel omschrijft het als het nieuwe Jeruzalem. Als het nieuwe Jeruzalem. En als je dan gaat bekijken hoe het nieuwe Jeruzalem eruit ziet, dat is iets geweldigs. Er worden met parelstenen wordt het omschreven. Helder als kristal. Maar ik geloof dat de bruid in haar hoedanigheid wel gewoon altijd in die verbinding, in die perfecte verbinding staat met de Heer Jezus Christus. Maar hoe dat precies zal zijn, individueel, in die tijd, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar wel altijd in die verbinding, in die volmaakte verbinding met Christus. Want dat is de belofte die God ons gegeven heeft. Ja, ja, nu al. Ja, Paulus zegt het in de Filippense brief. Ja, klopt. Ja. Nog meer vragen? Er is nog tijd voor, hoor.
Ja, dit is een vraag over de bruid en de bruidegom.
Ja.
Dat wij de bruid zijn en Jezus de bruidegom. En Johannes zegt van wie de bruid heeft, is de bruidegom. Kun je daar een uitleg aan geven?
Ja, maar dat zegt de Heer Jezus, dat wordt gezegd ook in combinatie met Johannes de Doper. En Johannes de Doper wordt daar de gast, een bruiloftsgast genoemd. Het voert te ver, maar dat heb je ook met de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes, die bruiloftsgasten zijn en niet bij de bruid horen. De bruid van Christus is ontstaat vanaf het moment dat de Heilige Geest is uitgestort. Dan ontstaat de bruid. Eerst uit duizenden Joden. Zie Handelingen 2, zie Handelingen 5. Zie later op in het boek Handelingen waarin staat dat er tienduizenden Joden tot het geloof zijn gekomen. Daarin heeft Paulus de bediening voor de heidenen, dat ook de heidenen toegevoegd worden tot waarvan Paulus in Efeze 2 zegt, iets nieuws, een nieuw lichaam. Dat is een geheimenis, dat was er voor die tijd nog niet. En dat is de bruid van Christus. Waarvan ik dus geloof dat de bruiloftsgasten de oud-testamentische gelovigen zijn. Ja. Maar dat is wat ik er zelf uithaal. Want als ik bijvoorbeeld ga denken van ja, sommigen zeggen ook dat de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes, velen zeggen dat, de bruid is. Maar ze verwachten de bruidegom en het zijn bruidsmeisjes. Ze behoren niet bij de bruid. En het voert te ver, maar misschien dat ik nog eens een keer daarover iets mag zeggen. Want als je dat gaat kijken, hoe dat perfect aansluit met hoe Openbaring beschreven is, met die roep midden in de nacht, met de roep midden in de zeven jaar, maak u gereed met die ene engel die nog aan het firmament komt te verstaan, die nog een keer de oproep doet naar alle talen, volken en natieën, bekeert u tot de levende God. Dat is die ene grote oproep waarin er nog een laatste beweging komt dat mensen in hem gaan geloven. En dan zie je echt die tweedeling ontstaan tussen mensen die je echt niet met God te doen willen hebben en mensen die wel met hem te doen willen hebben. En ik geloof dat dat echt beschreven wordt ook bij de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Ja. Anderen nog? Maar ik moet ook niet te veel aanhalen, dan krijg je steeds meer vragen. Dat is ook een beetje verkeerd. Ja. Anderen nog? Ja, hiervoor.
Er staat ook dat de volkeren geoordeeld worden naar hun werken. Wanneer is dat en hoe steekt dat in elkaar?
Ja, dat is bijvoorbeeld ook de gelijkenis van de schapen. De gelijkenis van de schapen en de bokken. Die gelijkenis die de Heer Jezus daar zegt in Matthäus 25. Ik geloof dat je dat ook kunt leggen op Joël, waarin de volkeren worden geoordeeld, wat ik dus net ook probeerde duidelijk te maken, ten aanzien van hun houding ten opzichte van Israël. Daar vindt een beoordeling plaats en dat is voor het duizendjarig vrederijk. Ja. Maar dan is de volkeren, wij kunnen dan denken van oké, het is het Belgische volk of het Nederlandse volk of wat dan ook. Maar het woord wat er staat is, kun je veel meer betrekken op etniciteit. Dus het zijn groepen mensen die in verhouding. En hoe precies die groepen zijn, dat weet ik niet. Maar ik kan mij zo voorstellen dat het niet zomaar één volk van de Nederlanders is. Maar dat het gaat om groepen.
Maar uit de hele wereld?
Uit de hele wereld. Overal vandaan. Overal vandaan worden ze verzameld om voor de stoel van Christus te komen. Ten opzichte van wat is uw houding geweest ten opzichte van mijn volk. Anderen nog? Ja. Oh. Denk aan de soep. Nee, kan nog wel. Ja.
Ja. Ik was even benieuwd, want er zijn, nou ja, ook waar je mee begon, gewoon verschillende visies hè, op de opname, et cetera. Maar wat is, misschien is het een beetje persoonlijke vraag, maar wat is het belang, of welk belang is het om te geloven in de opname voor de verdrukking in relatie tot Christus?
Ja. Voor mij persoonlijk is dat omdat God in Christus nog een weg gaat met zijn volk Israël. En hij. Kijk, als de Heer Jezus. En Matthäus, Marcus, Lucas en beschrijven dat. Als de Heer Jezus. Het avondmaal viert met zijn discipelen. Dan zegt hij op een gegeven moment, als hij de beker omhoog houdt, dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En ik heb laatst nog eens een keer bij ons in de gemeente gevraagd, met wie is nou dat nieuwe verbond aangegaan? En er wordt heel snel gezegd, met de gemeente. Maar dat is niet waar. Want het verbond is met Israël. En dat heeft een aardse bedeling. En ik vind het zo geweldig mooi dat God, hoewel het volk Israël in eerste lijn, in eerste reactie, de leiders laten dat heel duidelijk zien in Matthäus 12, als ze het werk van de Heer Jezus het werk van Beelzebul noemen, dat God dat volk niet wegstoot, maar op een zijspoor zet om straks de Christus van de schriften volledig aan hem bekend te maken, waardoor het nieuwe verbond met Israël wordt aangegaan. Lees Jeremia 31. Dat vind ik zo geweldig mooi. En als dan de discipelen op de Olijfberg staan, en dan vindt net voor die scheiding, als ze de Heer Jezus zien weggaan, dan net voordat ze hem zien weggaan, dan vragen ze ook van, en zult u nu koning worden over Israël? Want zij hebben het verlangen dat Jezus Christus hun koning zal gaan worden. Dat hij al die profetieën die gaan over de aardse bedeling van Israël, de aardse periode van Israël, dat hij de koning van de zoon van David koning zal worden. De vervallen hut van David zal oprichten, zoals Micha 9 of Amos 9 het zo mooi zegt. En dat is het. Dus ja, wij zijn gelukkig. Wij zijn wel gelukzalig dat wij mogen delen in dat nieuwe verbond wat God door Christus in eerste lijn met Israël is aangegaan. Maar hij gaat met Israël tot zijn doel komen. Dat heeft hij beloofd. En de opname van de gemeente zegt dan voor mij van oké, straks is de bedeling van de gemeente is voorbij. En God gaat zichzelf weer openbaren, bekendmaken door Israël. En dan zal het volk Israël als de hoofd van de natie met hun koning, de vredevorst, 1000 jaar gaan regeren. En dat vind ik zo mooi. God is zo trouw. En juist ook van oké, de gemeente is dan voorbij. Haar bedelingen hier op aarde. Maar God gaat door. En hij vervult alles wat hij gezegd heeft. Dat. Is dat een beetje een antwoord op je vraag?
Ja, zeker.
Mooi, gelukkig. Ja, dankjewel. Nog één vraag, hoor ik.
De tempel die wordt op aarde in Jeruzalem gebouwd.
Ja.
Lijfelijk op aarde, daar gaat God regeren.
Ja.
Wij hangen dan als gelovigen daar boven.
Ja, kijk, weet u wat een beetje het mankement is van ons mensen nu? Dat wij in een bepaalde dimensie denken. Wij denken nu in een bepaalde dimensie. Maar straks zijn wij volmaakt. En ik geloof dat ons denken ook dan veel groter is dan nu. En daarom blijf ik erbij dat God zegt in Openbaring dat het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel bij God vandaan neerdaalt. En dat dat de gemeente is, maar dat de bruidsgemeente. En dat Paulus zegt, er is altijd die volmaakte verbinding met de Heer Jezus. Van de gemeente met de Heer Jezus. En hoe dat precies is, dat zien we straks. Dat weet ik gewoon niet. Dat weet ik niet. Maar ik zie er wel naar uit. Maar voornamelijk, nee, maar dat is echt uit de grond van mijn hart. Voornamelijk zie ik er naar uit dat we straks de Heer Jezus zullen zien zoals hij werkelijk is. En ik denk dat we dan eenzelfde soort houding zullen krijgen als Johannes op Patmos, waarin hij zich omdraait en de verheerlijkte Christus ziet. En dan niets anders kan dan plat op zijn aangezicht vallen. Maar dan ook de hand van de heiland voelen die op zijn schouder komt en zegt van wees niet bevreesd. Ik ben het. Dat zie ik zo naar uit. Dat zullen we zo geweldig mooi vinden. En allemaal zullen we daar Christus ontmoeten. Ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen. Maar dat is verreweg het mooiste. En dat is ons verlangen. Dat is het verlangen van de bruidsgemeente. En tot die tijd zoveel mogelijk mensen meenemen. Door de kracht van de geest. Amen. Amen. Zullen we de Heere God gaan bidden voor de maaltijd? Heere God, we zeggen bidden. Maar we willen u hartelijk danken. Voor alles wat u aan ons hebt gegeven. Het geestelijke voedsel, waarvan we zo heerlijk mochten genieten vanmiddag. En dat we mogen zien en met elkaar mogen ontdekken dat u zo trouw bent aan uw woord. En dat er geen enkele belofte, hoe klein de belofte ook misschien in ons menselijk denken lijkt, dat er geen belofte van u onvervuld op de aarde zal vallen. Want u bent trouw tot in het kleinste detail. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we u zo mogen kennen. Want als wij u zo mogen kennen, dan zal dat tot gevolg hebben dat wij u steeds meer en meer zullen gaan vertrouwen. O Heer, werk dat maar uit door uw geest. Dat vertrouwen dat het niet alleen een verstandelijk vertrouwen is, maar dat het een vertrouwen is vanuit ons hart. En dat wij weten dat het hetzelfde vertrouwen is als van onze broeders en zusters die nu voor het geloof sterven. Dat is niet het vertrouwen van de mens, maar het vertrouwen wat het kennen van u in ons uitwerkt. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, voor dat we hier elkaar mochten ontmoeten en dat we nu de maaltijd mogen gebruiken. Dank u wel voor de handen die alles hebben voorbereid, die gemaakt hebben. En laat het een goede maaltijd zijn met goede ontmoetingen, waarin we verwonderd staan van wie u bent en waarin we verwonderd staan van wat u geeft. En laat het ook een maaltijd zijn tot eer en tot verheerlijking van wie u bent. Amen.